We houden in ieder geval een klein minuutje pauze. Mensen kunnen even...
Drie agendapunten met betrekking tot WOZL. Jaarstukken, ISD Bol en wijziging gemeenschappelijke regeling. Ik geef even de wethouder de kans om even zijn gast voor te stellen. 20 seconden.
Aan mijn linkerzijde mevrouw Peggy Muurs, beleidsambtenaar op het WOZL onderwerp. Daarnaast de heer Fred Dijk, secretaris van WOZL. En daarnaast mijn collega Frank Joosten, financieel verantwoordelijk voor de WOZL-stukken. Dank u wel.
Oké, we beginnen van achteruit de zaal. Mag ik vragen of de BCD opmerking heeft met betrekking tot agenda punt 23, jaarstuk 2013? Geen. Dan de SP. Geen opmerking. Dan de VVD. Geen opmerking. Een pakfractie.
Dat dacht ik toch.
Het zou mij ook verbazen.
Ja, voorzitter, WOZL, begroting. Het is niet alleen de begroting, de meerjarenbegroting en begrotingswijziging, jaarstukken. De WOZL, toen straks zei iemand van, het staat in de stukken. Ja, gezien het verleden van de Wozzel, en daar kan de Wozzel niks aan doen, maar Licom stond er heel veel in de stukken in het verleden, met name over begrotingen. En meestal kwam dat niet uit. Nu even kijken naar de begroting en de risico's. Wat wij missen, maar ook onaanvaardbaar vinden, is dat je als gemeenteraad zegt, en dus ik spreek ook naar mijn collega's alvast voor de raad, is dat je zegt, ik neem gewoon geen loonsverhoging op. Dat kan niet en dat mag niet in onze ogen. We doen voor onze eigen gemeente, doen we dat ook niet. Want we hebben ambtenaren, die gunnen ook het liggen in de ogen. En dat gun ik de mensen van de SW ook. Dus ik denk dat je je daar zelf voor de gek houdt als je dat niet opvoert. Het tweede, denk ik, een risico wat ik mis, wat ik pak mis, is de hele discussie van de curatoren. Die zeggen, nou, nog een 33 miljoen of meer. Ik zie daar geen voorziening voor. En als ik die gemis heb, dan hoor ik dat graag van u. En de overweging wil ik geven aan ons als raad. En ook u als college natuurlijk, moeten we die curatoren niet eens uitnodigen voor een commissie. Voor de rest, het stukje vervreemding, dat levert geld op. Je verkoopt een bedrijf en daar krijg je geld voor. Maar het kan ook misgaan en moet je daar dus geen voorziening voor treffen. Eén, een fysieke voorziening. Mensen komen terug en hebben dan een object nodig. Want als ze geen werk hebben, dan is dat natuurlijk bijzonder triest. Maar natuurlijk ook financieel. Wat ik verder ook niet in één oogopslag zag, was het risico wat blijft voor de parkstadgemeentes als de heuvelstadgemeentes uittreden. En eigenlijk ook een omrekening naar de discussie voor Brunsum. Stel, wij zouden willen uittreden en we kunnen het beter. Hoe zit dat dan? Ik denk, de zorgplicht, daar hebben we als raad een brief van de vakbond over gekregen. U als college ook. En ik denk, als je daar een goed antwoord op kunt geven, dan creëer je in ieder geval wat rust op de werkvloer. En mijn vraag aan u vanavond is, wat doen wij in Brunsum en dan in WOZL-verband met die zorgpleeg en waar vind ik die vertaling? Waar vind ik die vertaling financieel, maar natuurlijk ook naar het personeel toe? En als u zegt, van wat bedoel je precies? Dat is natuurlijk de garantie dat mensen onder de huidige voorzieningen dat ook kunnen blijven doen. En niet bijvoorbeeld bij een vervreemding en dan gaat het fout. Ik zal maar zeggen, de tent gaat vieren, dan komen we terug en zouden we tegen een lager salaris enzovoorts moeten beginnen. HRM, daar hebben we in het verleden bij Licom is een miljoen ingepompt, zodat iedereen zijn competenties werden geïnventariseerd en beschreven. Vervolgens lees je in alle stukken dat er nog steeds geld nodig is en de miljoen die is weg. Daar kan ik de huidige directie natuurlijk helemaal niet op aanspreken, maar de vraag is wel, is HRM nu als zijnde mensontwikkelaar op orde? Of zitten daar ook nog allerlei risico's aan die ter zijner tijd dan terugkomen in een begroting op de lange termijn? Financieel, de rijkssubsidie loopt af, die loopt fors af. Dat is natuurlijk ook een probleem voor alle SW-bedrijven. Want wij kunnen als gemeente wel zeggen, ja, het moet zo weinig mogelijk kosten. Maar we hebben een zorgplicht, vinden wij, naar die mensen toe met een arbeidshandicap. Tegelijkertijd kun je constateren dat de arbeidsrestwaarde voor nieuwe werknemers, die is zo laag. Dus je krijgt je twee kanten. Eén minder subsidie en je krijgt een nieuwe instroom die wel beperkt is, maar die nog heel weinig arbeidsrestwaarde kan opleveren. Is dat voldoende vertaald? Ik had verwacht dat daar veel forsere bedragen voor zouden worden ingeboekt. Dus dat is ook weer de vraag van hoe reëel is deze meerjarenbegroting. Wat ik mis bij de stukje die ik had, is een begroting en een verantwoording per BV. Want in het verleden gooiden we ook alles op één hoop, maar daarmee kan de Raad niet zien of de gekozen constructie voor de BV's goed is en welke BV goed werk doet en welke zorgelijk is en hoe het dan zit met het management en de aanbestedingen. In de vorige stukken stond nog de mens centraal nadrukkelijk, maar de vraag is hoe je dit in deze stukken en met deze uitvoering nog gaat waarmaken. Dus is het nu zo dat we dat nog zeggen omdat dat goed staat of kunnen we dat ook nog waarmaken? Dan is er nog het huisvestingsproblematiek. Is die zowel fysiek als ook financieel weer voldoende vertaald? Met name van de mensen van Topwerk hoor ik klachten en ook voor bepaalde onderdelen van groen. En de vraag is, wordt dat opgelost? Zo ja, welke termijn? En zijn die kosten dan ook volledig verwerkt? Voor de rest, denk ik, zou je dan een uur aan kunnen, maar dat moeten we niet doen gezien het tijdstip, maar wij nemen ons wel voor om bij de Raad eventueel nog met moties te komen, maar die hebben dan niet SEC betrekking alleen op de begroting, maar op het algehele gebeuren. Maar daar komen we nog op terug voor de Raad met u en aan de andere raadsleden uiteraard. Voorlopig deze vragen als belangrijkste.
Oké, het waren er een kleine 10, heb ik opgeschreven, en ik ga ervan uit dat die een keurig antwoord kunnen krijgen.
Ja, voorzitter, ik zal proberen een paar vragen te beantwoorden, maar dan vanuit het financiële perspectief van de gemeente Brunssum. Allereerst ben ik het helemaal met de PAK-fractie eens dat het heel belangrijk is om juist ook op dit dossier een goede inschatting te maken van de risico's zoals die er zijn en ook de mogelijke risico's zoals die zich in de toekomst zullen gaan manifesteren. Dat loopt ook in de lijn met datgene wat er ook vanuit onze accountant is aangegeven, wat voor Brunssum belangrijk is om naar de toekomst toe de hele risicoparagraaf en ook de financiële risicoparagraaf naar een hoger plan te trekken. Wat wij daarvoor natuurlijk wel nodig hebben, is dat we vanuit het WOZL een goed en een duidelijk overzicht krijgen over welke risico's wij in feite als gemeente, wat voor de hele gemeenschappelijke rekening geldt, welke risico's wij in feite zouden moeten gaan meenemen. En vervolgens ook om te kunnen bepalen van, wat is nou de kans dat een dergelijk risico zich voor gaat doen. En u noemt bijvoorbeeld de discussie rond de curatoren. De curatoren die hebben aangegeven nog een claim te leggen. In dit geval volgens mij bij Licom, maar dacht ik niet bij WOZL, maar dat weet ik niet zeker. Dat wil ik dadelijk meneer Dijk vragen om dat toe te lichten. Ja, precies. Het gaat er eventjes om te kijken van wat nou exact de risico's zijn die voor de gemeente Brunssum van toepassing zijn. En daar willen we er in ieder geval voor gaan zorgen dat we die risico's helder in beeld gaan brengen. En om ook ervoor te zorgen van kunnen we daar dan ook vervolgens afdoende waarborgen voor vinden om die risico's af te kunnen dekken. Belangrijk punt daarbij is wat u ook aangeeft van in het geval dat bijvoorbeeld de gemeente Heuveland zou uitstappen. Nou, dan zal het in ieder geval ook consequenties hebben voor de gemeente Heuveland zelf. Want volgens mij kun je niet zomaar zonder slag of stoot uit een dergelijke gemeenschappelijke regeling gaan stappen. Wat het zou betekenen wanneer de gemeente Brunssum uit een dergelijke regeling zou gaan stappen, dat hebben we niet inzichtelijk. Maar we kunnen natuurlijk wel kijken van wat dat eventueel zou kunnen gaan betekenen. Maar op voorhand ga ik ervan uit van dat dat ook gepaard zal gaan met redelijke financiële consequenties. En ja, met betrekking tot de rijkssubsidie die terugloopt. Ja, we weten allemaal dat is een onderdeel van de hele participatiewet. En die heeft voor het WOZL immense gevolgen als je gaat kijken, hè, van €500 over een bepaalde periode per jaar per FTE. En wat wij zien is dat vervolgens de vertaalslag ervan in de meerjarenraming van het WOZL heeft plaatsgevonden. En we hebben ook als college aan de Raad voorgesteld om die reden ook niet akkoord te gaan met de begroting voor 2015 en ook met de meerjarenraming voor 2016 en verder. Want als we dat namelijk wel zouden doen, dan zou dat namelijk betekenen van dat er mogelijkerwijs in de komende periode een additieve bezuinigingsopdracht komt te liggen van ongeveer 2,4 miljoen. Want dat zou dan het deel zijn wat wij namens de gemeente Brunssum voor onze rekening zouden moeten nemen. Nou, daarvan hebben we in ieder geval gezegd van dat is wat ons betreft iets wat we niet moeten gaan accepteren. En we zullen vervolgens ook bij het WOZL uitnodigen om met passende maatregelen te komen om daar in ieder geval een behoorlijke verbetering in aan te brengen. Tot zover.
Misschien even een korte opmerking nog om het helder te krijgen. Begrijp ik dat u een toezegging heeft gedaan om de uitstapkosten van de gemeente Brunssum om die helder en inzichtelijk te maken voor raadsleden?
Voorzitter, wat ik ook met name ook naar aanleiding van de vraag van de PAK-fractie heb gezegd, is dat we twee dingen moeten doen. We zullen in algemene termen, dus ook in het geval van WOZL, de hele risicoparagraaf naar een hoger plan moeten trekken. Dan zullen we ook de specifieke risico's in het kader van WOZL in kaart moeten gaan brengen. Dat is één. En twee, wij kunnen de implicaties, dus de gevolgen op het moment dat wij als Brunssum zouden uitstappen, die kunnen wij in kaart brengen om te zien van waar hebben we het dan over. Overigens waarbij wel opgemerkt dient te worden dat voor zover op dit moment wij niet de intentie hebben om dat te doen. Voorzitter, dat is ook het bericht wat ons heeft bereikt.
Zijn er nog vragen over?
Mag ik daar heel even op reageren? Daar is WOZL ook van op de hoogte. We zijn met de aangesloten gemeenten van het WOZL, exclusief de Heuvellandgemeenten, ook bezig met een onderzoek naar de toekomst van de WSW. Gezien alle veranderingen in de wetgeving is het natuurlijk heel logisch dat we elkaar afvragen van hey, hoe ziet de WSW in de toekomst eruit en welke gevolgen heeft dat voor het WOZL? Dat onderzoek zou in principe eind deze maand afgerond moeten zijn. En dan zullen we die resultaten ook in eerste instantie naar het portefeuillehouder of naar DB Horzo brengen. En dan ook aan u presenteren.
Ik weet, we gaan hier niet in discussie, maar het bevreemd me. Maar goed, ik krijg daar ook nog antwoord op die andere vraag. Maar het bevreemd me dat we weer een onderzoek doen, want het dikke rapport van Langendijk, dat daar ook nog in de ijskast zit. Hè. En dat was toch de eerste opdracht van de gemeente. Dat heeft een smak geld gekost. Die kreeg de opdracht om de toekomst van de SW in kaart te brengen. En als dat al niet meer actueel is, is het prima, maar dan hoor ik dat graag. Want dan hebben we daar weer een smak geld weggegooid.
Voorzitter, het onderzoek is ook op verzoek van WOZL bij de gemeente neergelegd, omdat de participatiewet toch een ander uitgangspunt heeft dan het werken naar vermogen in het verleden had. Waarbij het zo is dat de regiefunctie bij de gemeente komt te liggen en de gemeente ook binnen het kader van wat we nu weten van de participatiewet verzocht worden om in hun eigen gemeente een soort werkbedrijven in te richten. En WOZL heeft vanuit directie in ieder geval gevraagd, wij zouden graag van de deelnemende gemeente willen weten op welke wijze zij dan om willen gaan met invulling van de participatiewet en welke rol is daarvoor WOZL weggelegd. Maar u moet zich realiseren, als WOZL een wat bredere rol zou krijgen dan de WSW in het kader van de participatiewet, en dan pak ik hem maar even heel positief op, dan betekent dat wij ons vanaf na de zomer daarop moeten voorbereiden, zodat we ook op 1 januari er min of meer klaar voor zijn met betrekking tot andere doelgroepen. Als we hem de andere kant omdraaien, zou het ook kunnen zijn dat de deelnemende gemeenten zeggen, nou WOZL, voor de huidige uitvoering WSW, en dan geef ik gelijk even antwoord op de zorgplicht, alle WSW-medewerkers die nu een arbeidscontract hebben of op 31-12-2014 een arbeidscontract hebben, aan dat contract wordt niet getornd. En de arbeidsvoorwaarden die via de CAO-onderhandelingen lopen, die de VNG en de vakbonden met elkaar doen, ook dat wordt gerespecteerd voor deze groep. En er is zometeen na 1 januari 2015 geen specifieke groep WSW. Want dan praat je nog wel over een groep mensen die, als zij toegewezen zijn aan een beschutte werkomgeving, dat het aan de gemeente is om te bepalen wie dat dan zijn, en ook aan de gemeente is om te bepalen wie daar de uitvoering van doet. Dan zou WOZL de rol kunnen hebben van SEC-uitvoering oud-WSW, om het zo maar even te zeggen. En hebben we een, het is een vervelend woord, maar het is niet anders. Daarmee kunnen we het wel goed aanduiden. Hebben we een sterfhuisconstructie, waarbij er geen nieuwe instroom meer is, maar wel uitstroom. En ook dat vindt de directie van belang te weten, zo snel mogelijk, omdat ook dan de periode tussen zeg maar de zomer en 1 januari 2015 een belangrijke is. Om te kijken hoe je daar dan als organisatie, met alle subsidiekortingen die er dan ook nog gewoon langs staan, hoe je daar dan antwoord op kunt geven om dat tegen zo laag mogelijke kosten de uitvoering WSW voor te zetten. En daar is het onderzoek voor bedoeld, om juist daar antwoord op te krijgen.
Zijn er vragen die opstaan?
Ja, volgens mij...
Allereerst die ik heb gezegd van... het kan toch niet zo zijn dat je gewoon bij je loonsverhoging een CAO voor om nul gaat zetten? Dat kan niet zo zijn, want dat doen we bij andere organisaties ook niet. En dat is dus eigenlijk als gemeente jezelf op ijs maken. Want ik neem aan dat ook deze mensen weten wat actievoeren is voor een beetje loon. Die curatoren had ik gevraagd, wordt het niet tijd dat we die in de commissie uitnodigen? En wat is het risico per gemeente? En dat heeft niks met WOZL te maken. Dat heeft met gemeentelijk beleid en LICOM te maken. En ik heb gevraagd hoe het met de vervreemding zat. Enerzijds fysiek, anderzijds als object, als dat ja, de risico's daarvan kan fout gaan. Dan moet je een voorziening treffen. Wat betreft het uitreden krijgen we informatie. Zorgplicht, daar heeft meneer Dijk op geantwoord. HRM heb ik niet gehoord of dat nu in orde is of niet. Ik heb een begroting per BV gevraagd. Of waarom die er niet is, heb ik geen antwoord op. De Leus, mens centraal, hoe dat nog, of dat nog is of niet. En ik heb naar de risico's van de huisvesting en in ieder geval ook de oplossingen daarvan gevraagd.
Ik ga ervan uit dat de openstaande vragen nu beantwoord worden.
Ja, voorzitter, ik zal een poging doen om een aantal daarvan voor mijn rekening te nemen. Als het gaat om de HRM, dan hebben we een nieuwe HRM binnen WOZL. En ik hoor daar positieve geluiden van uit de organisatie. En tegelijkertijd zijn we gestart, daar hebben we u als raad, dacht ik, ook over geïnformeerd, dat wij met de nulmeting zijn gestart, dan wel dat alle mensen die in de beschutte omgeving zitten, hun competenties gemeten krijgen in de sfeer van of daar nog ontwikkelpotentieel in zit, zodat we duidelijkheid krijgen over hoeveel mensen in de beschutte omgeving nog ontwikkelbaar zijn naar volgende stappen als groepsdetachering en detachering, zodat we uiteindelijk de groep beschut zo klein mogelijk maken. Dat heeft gelijk een aantal financiële gevolgen vanwege het feit dat er dan bijvoorbeeld ook een locatie teruggegeven kan worden aan de verhuurder, waarbij we bij het afsluiten van de huurovereenkomst hebben bedongen dat wij zonder doorlopende huurverplichtingen een huurovereenkomst kunnen opzeggen of gedeeltelijk kunnen opzeggen, hetgeen structureel dan bijdraagt in lagere kosten naar de toekomst. Met betrekking tot de begroting van de BV's, daar is in het verleden en tot op dit moment nog steeds voor gekozen om die niet in de volle omvang op te nemen, maar geconsolideerd op te nemen, omdat daar, en zeker bij vervreemdingsprocessen is dat heel belangrijk dat die gegevens niet op straat komen te liggen. Daar zit de bedrijfsgevoelige informatie in, waarbij via de openbaarheid van uw gremium in ieder geval dan de onderhandelende partij perfect alles alvast kan voorrekenen hoe de uitkomst zou moeten zijn. En daar moeten we onszelf toch tegen beschermen. Met betrekking tot huisvesting, topwerk. Ik ken topwerk niet binnen WOZL, dus dan moet u me even helpen welke groep mensen u daarbij bedoelt. Met betrekking tot de problemen rondom groen, die ken ik op dit moment niet. We zijn met betrekking tot de vervreemding van commercieel groen bezig met een partij en zitten in een eindfase van die onderhandelingen. En wellicht dat ik zelfs in de loop van volgende week daar meer over kan melden via een raadsinformatiebrief. Wie dat is en wanneer dat overgaat. Maar bij mij zijn op dit moment geen problemen binnen de groengroep bekend. Dus daar wil ik ook graag kennis van nemen, dan wel buiten de vergadering als het om personen gaat. Dan wel zometeen. En met betrekking tot de curatoren is het zo. Wij, dat weet u, hebben als WOZL in het kader van de het faillissement Licom bij de curatoren een bepaalde claim gelegd van dingen die we nog met elkaar dienen te verrekenen. De curatoren hebben omgekeerd in het kader van het faillissement de gemeenten, de aandeelhoudende gemeenten aansprakelijk gesteld, of in ieder geval gemeld dat ze mogelijk aansprakelijk gesteld worden. U weet dat daar advocatenkantoor Paulussen druk mee bezig is. Ik kan u melden dat er gesprekken gevoerd zijn en wellicht worden, maar ik kan niet inhoudelijk ingaan op de inhoud van die gesprekken. Zodra daar meer duidelijkheid over is, kan ik u of via uw eigen wethouder dan wel op een andere manier wel over informeren. Maar ja, dat zijn dingen die nu eenmaal erg gevoelig liggen en in ieder geval tussen advocaten opgepakt worden.
Nou, twee dingen. Eén, wat bedoel ik met Tokijk? Dat bedoel ik met name Beschut, de harde kern Beschut, onder andere in Brunsum mee. Dat heette volgens mij altijd Topwerk, en dat is misschien een oude term. En tweede, met groen bedoelde ik de technische dienst. En wat betreft vervreemding, zeg u, ik begrijp uw uitleg waarom u zegt, we doen het niet per BV. Maar mijn vraag, je vervreemd iets, het gaat fout. Dan ga ik ervan uit dat de mensen nog altijd op de een of andere manier in dienst zijn van het WOZL technisch.
Ja.
We hebben ook een zorgpleeg. Wat hebben we daar achter de hand? Dus qua objecten, waar kun je dan nog, je vervreemd iets en je krijgt 300 man terug, waar kun je dan nog een object vormen, fysiek? En twee, hoe zit dat met de risicoparagraaf?
Als u kijkt naar de vervreemding, ja, dat kan een risico zijn. Uiteraard als de externe partij waaraan je vervreemd hebt, inderdaad failliet gaat, of er gaat iets anders mis in die branche, ik noem maar wat. Of mensen terugstuurt. Punt 1. Het is gewoon 100% duidelijk dat WOZL deze mensen gewoon fysiek in dienst heeft. Die gaan ook niet uit dienst, die worden gedetacheerd. WOZL blijft gewoon de formele werkgever. Daar is verder geen discussie over mogelijk. Ook met alle secundaire arbeidsvoorwaarden die daarbij zijn en die ook daar nog bij komen. Op het moment dat een externe inlener, laat ik het dan zomaar noemen, hè, want dat hoeft niet per se een bedrijf te zijn dat een onderdeel van WOZL overneemt, maar daar kunnen ook 40 mensen gedetacheerd zijn. Op het moment dat die failliet gaat en die mensen komen terug naar WOZL en er vindt geen doorstart plaats, zullen we gewoon op projectmatige basis op dat moment gewoon direct moeten schakelen en kijken waar kunnen we deze mensen in ieder geval heel snel weer een arbeidsplek verschaffen. Want u weet ook dat wij als gemeente verantwoordelijk zijn om de mensen die wij als WSW in ieder geval aan ons gebonden hebben, in dit geval in Brunsum, dat wij die moeten voorzien van een werkplek. Want kunnen wij niet aan het Rijk aangeven dat deze mensen geen formele werkplek hebben, staat één op één ook dat subsidiebedrag op de tocht. Dus er is ook bij WSL iets gelegen en bij ons als gemeente ook iets aan gelegen om te zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk weer herplaatst worden. Maar je kunt natuurlijk niet van een organisatie WSL verwachten of van de gemeente verwachten dat we ergens 200 reserveplekken hebben die wij vrijhouden om mensen die eventueel terugkomen uit het faillissement te gaan plaatsen. Want dan kunnen we daar veel beter mensen plaatsen die we nog binnen hebben zitten, die op een hele goede manier nog een toegevoegde waarde hebben bij een ander bedrijf.
Ik kom nog even terug. Zijn er vragen die opstaan? Komt er nog een aanvulling?
Ja, komt nog een kleine aanvulling. Het is zo dat wij in onze planning in ieder geval wel rekening met het scenario hebben gehouden dat er op een bepaald moment mensen terug kunnen komen. Waarbij we zeggen, en dat hebben we dan even de flexibele schil genoemd, dat we in ieder geval een tijdelijke opvang creëren als dat heel acuut van het een op het andere moment gebeurt. Dat mensen even bijgezet worden in werkzaamheden, zodat ze niet thuis zitten, maar dat ze toch aan het werk zijn. En voor de langere termijn proberen we ook afspraken met ondernemers te maken, dat we in ieder geval daarbij wat flexibiliteit krijgen, zodat er wat meer mensen op een vloer gezet kunnen worden en dan productie mee overnemen wat binnen het bedrijf plaatsvindt.
Ik bedoel het huisvestingsprobleem van wat u noemt Beschut binnen en Groen.
Ja, het huisvestingsprobleem van Beschut, maar dat heb ik ook nooit onder stoelen en banken gestoken. We hebben op dit moment 3 locaties. En als de populatie beschut kleiner wordt, betekent dat wij dus in zullen spelen op het afstoten van vierkante meters, dan wel een volledige locatie. U weet dat de Bosstraat, dat heb ik eerder ook wel eens gemeld, een van de slechtste locaties is van de drie die we hebben. Dan ligt het voor de hand, en dat heb ik de verhuurder destijds ook al meegedeeld, dan ligt het voor de hand dat dat een van de eerste locaties is als er een locatie gesloten moet worden. Omdat je daarmee in ieder geval dan de minst beste locatie van de hand doet waar mensen werken. Als het gaat om de problemen van Tom, daar ben ik wel van op de hoogte. Dat zat minder in huisvesting, hoewel daar ook wel wat over te zeggen is. Maar het zat ook meer in dat bij vervreemding van werkzaamheden de mensen van de TOM-afdeling de gedachte hadden dat zij dan alleen achterbleven. En ondertussen is het zo dat wij ook mensen van de TOM, technische ondersteuning materieel, wat de groenploegen ondersteunt in alles, onderhoud enzovoort, dat die ook mensvoogdwerk meegaan bij vervreemdingen. En dat voor een evenredig deel bij de vervreemding in ieder geval meegaat, zodat ook die werkgelegenheid geborgd is. En dat geldt overigens ook bij het publieke groen, als dat vervreemd wordt. Gaan er ook mensen van de TOM-afdeling mee, mensvoogdwerk met die overdracht.
Goed, wij vervolgen de vragen.
Nog één korte opmerking, want volgens mij is er ook gevraagd van met betrekking tot risico's, maar onder andere ook van het feit van dat er geen CO-verhoging is opgenomen. We hebben in ieder geval wel in het stuk, en dit kunt u vinden op pagina 9, waarbij we de risico's in kaart hebben gebracht, in ieder geval wel aangegeven dat in het geval dat er sprake zou zijn van een CO-verhoging van bijvoorbeeld 1%, dan zou dat voor de gemeente Brunssum alleen al betekenen een extra bedrag van 125.000 euro. Dus in zoverre hebben we dat risico wel vooraf in kaart gebracht. Dank u wel.
Oké, helder. Ik kijk naar Lijs Burger.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk alleen één opmerking, en dat betreft dan die meerjarenraming van 2016-2018. Er wordt inderdaad een hele hoop uitgelegd waarom er een mogelijk tekort ontstaat. Acties worden er niet genoemd om zeg maar die stijgingen te verminderen. Maar uit het gesprek hier die ik nu hoor, blijkt dat er wel degelijk op de achtergrond wel acties spelen om dus dat te verminderen, dat die stijgingen zo explosief zijn. Dan had ik dit graag ook wel in het stuk willen terugvinden.
Ja, ik zal zo meteen even kijken op welke pagina er toch iets over gemeld staat. We hebben wel iets gemeld in het kader van de nulmeting die we nu doen om competenties in kaart te brengen. We vonden het buitengewoon lastig om nu al vooruitlopend op de uitkomst een aanname te doen van het zullen wel zoveel mensen zijn die nog vanuit beschut richting groepsdetachering of individuele detachering te ontwikkelen zijn. Want daarmee heb je gelijk een stuk huisvesting beet, daarmee heb je gelijk een stuk energie en gas heb je beet, daarmee heb je gelijk een stukje ondersteuning beet, want dat gaat dan mee ook naar de andere partij, de reguliere werkomgeving, om het zo maar even te zeggen. Al die vertaalslagen die zijn aan elkaar gekoppeld. En dat is de reden waarom we zeggen, dat is ook door soms wat minder leuke dingen leer je. Dan kun je beter zeggen, dit is het. En dit is het slechtste scenario wat voor ligt. Wij komen, zodra we meer informatie hebben, met een begrotingswijziging, waarbij we dan de vertaalslag zullen maken. Hoe gaat, met de kennis die je dan hebt, die opvang van de subsidiekorting er voor de komende tijd uitzien. Wat we aan het doen zijn veel structurele elementen beetpakken. We hebben het vervoer anders georganiseerd. Daarmee hebben we dit jaar al een structureel besparing van 300.000 euro in het vervoer weten te realiseren. Dat is niet alleen dit jaar, maar dat is ook volgend jaar en het jaar erop. Dus er zijn een aantal structurele maatregelen die afhankelijk zijn van hoe we de groep beschut met respect naar de mensen kleiner kunnen maken en mensen in groepsdetachering of individuele detachering kunnen laten werken. Daar zitten ook hogere opbrengsten aan gekoppeld. Nou, dat zit allemaal achter elkaar. En we zullen op het moment dat daar meer duidelijkheid over is, ook in een begrotingswijziging de effecten daarvan inzichtelijk maken, waarbij ook een vertaalslag gemaakt wordt naar de meerjarenbegroting.
Er komt ook een aanvulling van de wethouder.
Ja, voorzitter, een hele korte. De vraag van de lijstborger en hetgeen wat ook door meneer Dijk wordt aangegeven... is precies hetgene van wat wij ook voorstellen in de zienswijze met betrekking tot de eerste begrotingswijziging, om juist het WOZL uit te nodigen. Daar waar we zeggen, we gaan niet akkoord met de begroting 15 en verder, om juist te komen met voorstellen om als het ware dat tekort fors te gaan reduceren. Dus wat dat betreft loopt dat helemaal in lijn. Dank u wel.
Goed. Ik kijk naar de heer Goedijn.
Dank u wel, voorzitter. Naar die laatste opmerking van de wethouder, die stemt mij niet geheel gerust. Waarom niet? Kijk, het punt is van, er worden in het stuk een aantal risico's benoemd, maar niet gekwantificeerd. Nou begrijp ik ook wel dat dat niet kan. Maar ik ga met u goed vinden naar pagina 41 van de conceptjaarrekening. En daar lees ik u voor. Per jaar einde 2013 is het eigen vermogen van WOZL 6,1 miljoen. Een duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten is gewaarborgd, aangezien de deelnemende gemeenten hebben toegezegd WOZL financieel te zullen steunen. Dien ten gevolge zijn de in de jaarrekening toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit. Dat betekent in gewoon Nederlands, vertaal ik het maar, de gemeenten die dragen altijd bij. Zie ik dat verkeerd of is dat een verkeerde conclusie? Nou, graag uw mening om 11 uur.
Voorzitter, zoals u weet, we zitten ook als Brunssum in de gemeenschappelijke regeling. En binnen die gemeenschappelijke regeling geldt dat wij als gemeente Brunssum onze eigen verantwoordelijkheid dienen te nemen met betrekking tot de stukken die voorliggen. Wij hebben in ieder geval met betrekking tot de stukken die thans voorliggen aangegeven, zoals ook in de brieven opgenomen, van dat wij niet akkoord kunnen gaan met de begroting 2015 en de jaren verder door. We hebben ook zojuist aangegeven dat we er alle belang bij hebben om in ieder geval in onze risicoparagraaf rond WOZL zo snel mogelijk op orde te krijgen, daar waar we ook kunnen inschatten om welke risico's het gaat. En het is vervolgens is het nu aan het WOZL om ervoor te zorgen dat, zoals we dat ook namens Brunssum hebben gevraagd, om tot verbeteringen te kunnen komen. Maar ik hecht eraan, en dat is ook de strekking van het verhaal wat u zojuist heeft gesteld vanuit de hoek van het CDA, dat uiteindelijk de gemeente Brunssum in die gemeenschappelijke regeling zit en dat uiteindelijk ook vanuit de gemeenschappelijke regeling in zijn totaliteit het commitment moet kunnen komen om uiteindelijk ook hier niet mee akkoord te gaan, om ervoor te zorgen van dat er een drastische verbetering van de resultaten gaat plaatsvinden. En dat is de positie waar wij thans in verkeren. Dank u wel.
Een kleine correctie, en dat is formeel niet akkoord gaan, dat kunnen wij als raad niet, maar wij kunnen wel bij wijze van zienswijze aangeven dat wij het niet eens zijn met de manier waarop, zoals het ook verwoord staat, in de zienswijze zoals die als bijlage erbij zit.
Maar de gemeente Brunssum is een van de partijen in deze regeling. Die andere partijen kunnen dan zeggen van nou, we hebben het gehoord. We heffen het glas, we deden een plas en het blijft zoals het was. En gemeente Brunssum draagt maar bij in de kosten.
Nee, dus, misschien kan ik dat uitleggen.
Nee, omdat bij eerdere discussies, ook in de rekeningcommissie, is gezegd van luister, gemeente let op, ga dat niet inboeken. Pas op het moment dat er overeenstemming is, pas dan mag u gaan inboeken. Dus we lopen een aanzienlijk risico. En hoe kan dat beheersbaar worden voor ons?
Ik heb in ieder geval een 4 tot 5 collega's gesproken van grotere gemeenten en ook van heel kleine gemeenten. Het is natuurlijk niet zo dat wij als Brunssum moeten blijven bijdragen en de andere gemeenten binnen dezelfde GR dat niet hoeven. Kijk, als er een tekort komt, dan zijn wij als gemeente in deze GR gewoon verantwoordelijk daarvoor. Daar verandert niets aan. Wat de andere gemeenten in soortgelijke bewoording ook in een zienswijze laten weten, dat er nog wel heel veel mogelijkheden zijn om dat tekort omlaag te brengen. En de inschatting die ik maak, zijn dat sowieso een 4, 5, 6 gemeenten, waarmee daar een grotere meerderheid van binnen het DB qua stemverhouding is, en waardoor ook dit gewoon dadelijk in het DB als concrete maatregel wordt neergezet richting het bestuur. En zij dan, zoals de heer Dijk al heeft aangegeven, middels een begrotingswijziging zullen komen met dit zijn onze mogelijkheden en hier zien wij de kansen. Maar besef u heel goed, en dat zeg ik even dan op persoonlijke titel, het houdt ook een keer op. Daar waar het heel concreet de mensen gaat raken, zul je natuurlijk ook de afweging binnen een gemeenteraad, CQ, binnen de 11 gemeenteraden moeten gaan maken, van gaan wij op basis van de bezuinigingen die er liggen en die op enig moment mogelijk mensen gaan raken, gaan we daar ook een besluit opnemen binnen 11 gemeentes. Die zal bij u dan ook als raad neergelegd worden. Dat is op dit moment niet aan de orde, maar ik geef u wel alvast mee wat ook tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.
Goed, het antwoord was duidelijk, begrijp ik. Dus we kunnen verder gaan. Partij van de Arbeid, zijn er nog vragen van jullie kant?
Dank u, voorzitter. Wij hebben verder geen vragen. Onze vragen zijn al allemaal naar behoren beantwoord. Dank u.
Prima. Dan zitten we bij de BBB-lijst Palmen.
Ja, voorzitter, een paar verhelderende vragen. Ik kan mij niet herinneren dat wij met elkaar hebben afgesproken dat we de tekorten van de BV's zouden dekken. Want dan hadden we niet de stekker uit Licom hoeven trekken. We hebben wel de mensen in dienst gehouden. Dus dat we daarvoor moeten betalen, en dat is dan prima. Met de tekorten van de BV, ik weet niet op basis van welk besluit dat genomen is. We hebben er 6 en die tekorten lopen op. Dus ik snap dat niet, als we het een doen, waarom het op het ander dan weer hetzelfde doen met dezelfde risico's. Dus leg me uit waarop we dat ons verplichten. Want we gaan nu als aandeelhouder weer, en ik denk niet dat wij aandeelhouder zijn, maar met dat WZL de enige aandeelhouder is, of zie ik het verkeerd? Maar kan ik zeggen dat de 11 gemeenten het zijn. Maar ik denk dat het verkeerd is als wij die exploitatietekorten blijven dekken. Want dan lopen we net met de risico's die we bij de Licom lopen. Wat ik ook moeilijk te verklaren vind, en dat bevreemdt ons dan ook, is dat de hogere tekorten enerzijds verklaard worden door de vervreemding van, begrijp ik, winstgevende of commerciële activiteiten, waarin we weer het risico lopen, en dat toch niks oplevert bij vervreemding of wegsanering. Ik bedoel, intratuin staat ons nog, denk ik, helder voor de geest. Dus als je zegt, ik heb iets commercieels en wij kunnen dat dingen, gereduceerde tarieven, omdat het gesubsidieerd wordt, doen, ja, dan kan het eigenlijk geen verlies leiden. Het verleden heeft dat bewezen, toen we daar in Rimburg-Weigels over zaten met die tuinen. Dat liep toch als een tierenlier, heb ik me altijd laten vertellen. Dus ik kan dat bevreemd mij. A, de werkgelegenheid stellen we van die mensen op het spel. En B, de mogelijkheid om kostendekkend te werken. Zetten we het spel. Dus ik vraag me af waarom dat we dat dan vervreemden. Dat is echt BV-werk, denk ik dan. Als je zegt, we zijn er niet uitgegaan van groepsvervoer en mensen die vervoerd moeten worden. Ja, dat denk ik. De WZL zit net in met een groep mensen waar best iemand over het rijbewijs beschikt. En als we busjes hebben, waarom regelen we dat zelf niet? En die kunnen we ook multifunctioneel inzetten. Waarom huren we daar professionele bedrijven voor in? Die waarschijnlijk duur zijn. Is daar ooit een kostenbatenanalyse gemaakt? Als we dat met gesubsidieerde banen en WSW'ers doen. En of we het uitgeven. De risico's van de mogelijke uitreding van de Heuvellandgemeente. Hoe groot is dat risico? Zijn er aanwijzingen van anders dan wij hebben, dat er alleen bij het opmaken gebeurd is? Of zijn er echt al stappen in de richting genomen dat je zegt, dus wij zeggen onze deelname op in de gemeenschappelijke regeling WOZL. Wat ons, en dat staat in het stuk, en dat vinden we ook eigenlijk wat kort door de bocht, gelet op al die andere adviezen die we gekregen hebben met betrekking tot de Licom, dat we dezelfde jurist opdracht gegeven hebben om de vorderingen af te wijzen en alle stappen te ondernemen die rechtensmogelijkheid zijn tot een lengte der dagen, noem ik het dan maar even, om zo de risico's van die vorderingen niet hoeven op te nemen.
Kunnen jullie die laatste vraag even wat verhelderen? Want,
nou, we zeggen daarvan, als we dat nu maar lang genoeg voor ons uitschuiven en de risico's afwijzen, dan hebben we ze nog niet geaccepteerd en hoeven ze niet op te nemen. Zo vertaal ik dat vrij.
Nee,
zo.
Maar u zei in eerste instantie dat u het heel vreemd vond dat iets van jurist rondom...
Nou, we hebben dezelfde jurist die ons geadviseerd heeft in allerlei de problematiek rond de LICOM. Dan geven we nu opdracht om de shit die hij zelf gebouwd heeft, noem ik het dan maar even, te weerleggen. Nou, ik denk dat je dat...
Maar dan even voor mijn helderheid, waaruit concludeert u dat hij shit gebouwd heeft dan?
Want nou, ik denk dat we dat in de allerlei vergaderingen die we in het verleden gehad hebben duidelijk genoeg gemaakt hebben. Dat we met die adviezen...
En
blijkbaar u ook niet, maar die heeft de stekker eruit getrokken. Dus,
Dat heeft met die advocaat niks te maken. En ik deel in deze uw mening dan ook niet. Maar
nee,
goed,
dat hoeft niet.
Typische mening over juristen en advocaten.
Nee, ik wil alleen maar zeggen dat je die zaak een beetje gescheiden moet houden. De adviezen om te komen tot... Ja, en nu zeggen we, help ons, hou dat even lang af en dan... Dan hebben we de risico's weg. Ik vind dat onverstandig. Dan zit je in een wel eens niet te spel. En dan kun je beter iemand anders eens liggen voor laten schijnen. Als je naar procedures gaat. Dat werkt dan verhelderend. En daarbij moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik kom dat bureau regelmatig tegen. En ik voor de gemeente werken. En ik zie daar nogal wat producties lopen die... Waar ik me voor navraag waarom we dat geld geven. Dus enerzijds de bezorgdheid daarover. Want wie beoordeelt het werk, of dat goed of slecht is. Ik bedoel, en ik heb nu een paar keer meegemaakt dat werk als beneden peil gekwalificeerd is door mensen die ook recht moeten spreken. Dus ik denk, voor de juiste soort, dat eigenlijk daar hebben we moeten weghalen en zeggen, we laten dat met een frisse blik. Wat mogelijk hebben die curatoren gelijk, ik hoop het voor niet, maar mogelijk hebben ze gelijk. Dan heb je niks en procederen we erbij. Dubbele kosten betalen, kun je betere schikking treffen. In mijn optiek. Maar laat kijken hoe reëel het is. We kunnen het nu niet beoordelen, we horen het en we kunnen het niet beoordelen. Maar ik vind het vreemd om tot te zeggen, als we die procedures maar zo lang mogelijk voor ons uitschuiven en rekken, en dan hoeven we ook die vordering nog niet als risico op te voeren. En dat vind ik niet correct.
Goed, de opmerkingen zijn duidelijk. Het zal best wel een klus zijn om de vragen eruit te halen. Want het verhaal aan zich snap ik wel. Maar ik zat de hele tijd te kijken, wat is nou precies de concrete vraag? Maar goed,
geven we dezelfde advocaat de opdracht die ons altijd geadviseerd heeft om te handelen zoals we gehandeld hebben met het resultaat? Dat was sprakelijk gesteld worden. Ja. Voor ons is die duidelijk geweest dat een onjuiste conclusie was.
Ik denk dat duidelijk is, want ik zie dat mensen inderdaad antwoorden willen gaan geven.
Ja, prima.
Goed, om bij het laatste te beginnen, het is relatief eenvoudig. Het is relatief eenvoudig. De advocaat die nu ook vanuit het faillissement die aansprakelijkstelling beoordeelt, heeft alle details tot in het kleinste niveau. Omdat hij zelf bij de zaak betrokken is geweest. Dat bespaart enorm veel leeswerk. Is gewoon actuele informatie die hij direct kan gebruiken. En is daarbij in onze optiek ook degene die vanuit alle afspraken die gemaakt zijn perfect de verdediging voor de 11 aandeelhoudende gemeenten kan doen. En zo kijk ik altijd naar advocaten. Uiteindelijk zal er ergens een keer een uitkomst zijn. En dat is het moment waarop we met de uitspraak van een rechter en de argumentatie erbij kunnen beoordelen met z'n allen of dat het verweer en de advocaat op de goede spoor heeft gezeten en zijn werk het beste heeft gedaan, want zo werkt het in die branche. U kan zich niet herinneren dat in de BV's de tekorten afgedicht worden door de deelnemende gemeente. Dan help ik u herinneren aan, helemaal aan het begin, dat de raden van de 11 deelnemende gemeenten het bestuur een aantal uitgangspunten heeft gegeven, waarbij men heeft aangegeven dat de gemeente zelf de regie over de uitvoering van de WSW ter hand zou nemen. Het bestuur van WOZL, zo staat het ook in alle actes opgenomen, is eigenaar, aandeelhouder en bestuurder van alle BV's. En daarmee is ook verantwoordelijk voor wat in de BV's gebeurt. En zij hebben een bestuurder gemandateerd. En ondergetekende is daar een van, en de heer Richard de Winter is er een van, gemandateerd om namens hen met een aantal voorwaarden dingen te doen die nodig zijn voor de uitvoering in het kader van de WSW. En het hoort dus bij een van de uitgangspunten die ook hier zijn meegegeven: regie ligt bij de gemeente. Dus WOZL, bestuur van WOZL is aandeelhouder, bestuurder. Hogere tekorten en risico's lopen. Ja, dat is zo. Waarbij we toen straks hebben zijn ingegaan op welke manier we dat proberen te tackelen. Het intratuindebakel, daar zijn voldoende rapporten over geschreven. Daar ga ik niet over uitweiden. Wat we in de afspraken nu bij de vervreemding in ieder geval wel helder weergeven, is dat we een bepaald volumeafspraak in de contracten opnemen en de directie en het bestuur daar ook bij regelmaat over geïnformeerd worden wat daar van de volumeafspraken in stand gehouden wordt, welke wijzigingen plaatsvinden en of de wijzigingen ook met wederzijds goedvinden plaatsvinden en welke aanvullingen er intreden. En ik kan het niet nalaten om één opmerking hier toch te maken, want dat gerucht dat blijft maar rondzoomen en het tegendeel is feitelijk waar. Dat met name in de schoonmaak er steeds veel mensen teruggegeven zouden worden aan WOZL. Dat is niet juist. Er worden geen mensen teruggegeven. Het aantal is op peil. En als er mensen teruggegeven worden, dan is dat met wederzijds goedvinden. Maar er staan dan gelijk ook alweer twee mensen te popelen om daar te starten en is het aantal op peil. Dus in die zin daar even als op aanvulling op. Het groepsvervoer kan ik u geen antwoord op geven. Dus dat neemt de wethouder zo meteen over. Het uittreden van de Heuvellandgemeente, daarbij is een gemeenschappelijke afspraak gemaakt dat het uittreden voor de Heuvellandgemeente geen vervelende en nadelige gevolgen zal hebben, maar zij wel het uittreden financieren zoals de regeling dat voorschrijft. En omgekeerd de achterblijvende gemeente daar ook geen nadeel van ondervinden. En ik heb begrepen dat de Heuvellandgemeente zich nog steeds aan het oriënteren op wel of niet uittreden. We hebben ze vanuit het bureau in ieder geval alle informatie aangereikt en ik heb het beeld erbij, waar ik zover mijn informatie nu reikt, dat we een heel eind komen zonder dat er veel gedoe is tussen de achterblijvende gemeente en de uittredende gemeente en dat het allemaal redelijk neutraal kan plaatsvinden. Maar nogmaals, we zijn ons aan het oriënteren en de gemeentes als aan zich hebben nog geen keuze gemaakt.
Goed, overblijvende vragen, ja. Wethouder Janssen als eerste en vervolgens nog wethouder Joosten.
Ja, het verhaal rondom hebben we ooit gekeken naar het zelf kopen van busjes voor het vervoer. Een van de speerpunten die we hebben bepaald is dat wij geen risicovolle ondernemingen meer willen exploiteren als WOZL. En door dat te doen, zouden we weer een nieuwe tak van sport toevoegen aan het risicovol ondernemen van WOZL. En dat is de reden dat dat nooit bekeken is. Dat is één. Het verhaal rondom tekort veroorzaakt door vervreemding verwijs ik u even naar de oplegnotitie die bij het raadstuk zit op pagina 5 van 11 onder 2. En op pagina 7 van 11 bij het derde gedachtenstreepje, daar vindt u de exacte verklaring op die vraag.
Kort is het nog even naar de vraag van de fractie van BBB Palme, van de heer Palme zelf, met betrekking tot de risicoparagraaf. In eerste termijn was ook al vanuit de fractie van het PAK daar een vraag over gesteld. En daar hebben we ook aangegeven van dat ook vanuit het perspectief van Brunsum de hele risicoparagraaf omtrent WOZL geactualiseerd gaat worden. Waarbij we de risico's meer in kaart kunnen brengen, beter in kaart kunnen brengen, beter kunnen gaan kwantificeren. En zodra dat compleet is, dan zal het uiteraard ook hier besproken worden. Dank u wel.
Goed, dankjewel. Dan zijn we gekomen bij de tweede ronde. De vraag is, ik kijk naar BCD. Zijn er nog vragen vanuit de tweede ronde? Van andere partijen nog vragen uit de tweede ronde? Ik noteer het PAK en ik noteer BBB Lijst Palme. Aan het PAK het woord.
Nu die risicoparagraaf op zijn minst herschreven wordt, zou ik daar ook het geld van de bodemprocedure in meenemen. Althans, dat geld... wat mogelijk gevolg kan zijn van het cao-personeel wat er volgens ons ten onrechte collectief is uitgegaan en de procedure erop volgt en dat heeft ook risico's. Twee, denk ik, laat ik ook eens iets positiefs vanavond zeggen van wat heeft het meer werk van gemeentes opgeleverd. Bij de vorming van de WOZL zijn er plechtige beloftes gedaan dat je een SW-bedrijf ook kunt helpen door ze meer werk als gemeentes te geven. Ik had gedacht dat daar een juichende paragraaf bij de stukken zou zijn. De volgende gemeentes hebben zoveel werk meer besteed aan de SW en dat levert een dusdanige besparing en een beter resultaat voor de SW op. Krijg ik dat stuk nog? Is dat in de maak of wat ligt dat? En ik denk aan een belangrijke opmerking van de directeur, althans secretaris, maar ik noem het toch even directeur, dat is maar wat makkelijker, over heeft gezegd de regie van de gemeente. De vraag is natuurlijk wanneer wij dat debat gaan voeren. Ik zou dat. We hebben op dit moment een voorbeeld. We hebben een notitie van buurtbeheer Heerlen. Die heb ik van een raadslid in Heerlen gekregen. We hebben betere buren. Dat is dan een Brunsumse notitie. En we hebben een hoop gestoei in Landgraaf met een buurtbeheerbedrijf. Terecht wordt de vraag gesteld. Willen wij als raad dat er een sterfhuisconstructie komt? Of willen we zaken aan elkaar kloppen in het sociaal domein? En ik vind het prachtig dat er nu bij die stukken die we hebben in deze regio ook nog een onderzoek komt vanuit de WOZL zelf. Maar wat ik mis is dan de politieke vertaling. Want toen straks in de eerste ronde wordt me wat te makkelijk gezegd, ja, de tekorten, dan moeten we WOZL kijken hoe ze dat oplossen en hoe ze dat kunnen bezuinigen. Maar ik denk als wij de mens centraal stellen als politiek en ook serieus nemen, ook arbeidsgehandicapten... En we erkennen de zorgplicht, want zo heb ik dat vanavond begrepen en hoop ik dat ook gecommuniceerd met naar de werknemers en naar de vakbonden. Dan moeten wij natuurlijk zelf ook een antwoord hebben. Want de tijden dat we tegen Licom zeiden, jullie doen het vanop of met minder, dat hebben we geweten wat daarvan terecht kwam. Die boemerang kregen we terug. Dus dat was, zodat ik voor de raad ook wat helderheid heb, wanneer gaan wij dat politiek debat voeren, want het wordt de hoogste tijd. Gezien het helaas doorgaan van die participatiewet. En die andere vragen neem ik dan aan dat u mij daarop antwoordt.
Goed, dan geef ik...
Want tenslotte, en klopt mijn beleving, en is het college het daarmee eens, WOZL is daar geen partij in, we hebben het gewoon over een open eindregeling. Dat we dat wel met elkaar ook beseffen. Of ziet het college dat anders?
Oké. Okay.
Nee, om met de laatste vraag te beginnen, ik denk dat u daar gewoon... geen gebruikelijke uitspraak binnen de WSW, maar het is inderdaad een open eindregeling. Laten we dat vooral helder met elkaar hebben. Kijk, dat valt er te bezien, daarna ook nog. Het is natuurlijk zo dat er zijn natuurlijk tekorten binnen de WSW, maar we weten natuurlijk allemaal, en dat hebben we hier al herhaaldelijk met elkaar besproken de laatste jaren, dat de beschutafdeling, dat blijft altijd geld kosten. Dan zijn we het gewoon allemaal volgens mij 100% met elkaar eens. Maar we hebben wel een vehikel nodig waar we die mensen laten werken. En dat is bijvoorbeeld een fabriek, bijvoorbeeld een locatie, gas, water en licht, begeleiding die daarbij zit. En dat zijn we onderdelen die geld kosten. Daarbij hebben we natuurlijk nog de discrepantie in de salarissen versus de rijkssubsidie. Goed, we hebben het verhaal meerdere malen over de buren gebracht hier in deze commissie en ook in de raad. Dus ja, het is een open eindregeling. En wij zijn als aandeelhouders daar gewoon verantwoordelijk in. Wat is anders dan bij Licom? Ik zal u een mooi voorbeeld geven. U stelt 34 CAO's, hè? En dan geef ik u als antwoord, daar gaat u niet over. En dan zie ik u langzaam al roder worden, maar dat was de situatie vroeger. En nu bespreken we dat en wij geven dat mee en dat komt ergens op papier. Omdat we gewoon mee vooraan zitten. Wij bespreken deze zaken met Weerzedel, met de heer Dijk, maar ook met Richard de Winter, de directeur van de BV's. En dat komt gewoon op tafel binnen de BV's. En we hebben nou gewoon volledige zeggenschap. Weliswaar binnen een GR, zoals we die nu kennen. Dus alleen nooit, want dan zou je een dictatuur hebben, dat zou heel vreemd zijn. Maar we zitten nu wel mee vooraan. En je ziet het ook in de openheid van de heer Dijk, die hier gewoon alles vertelt wat binnen Weerzedel aan de hand is. En u gewoon open en eerlijk de antwoorden geeft, tot zover als dat überhaupt mogelijk is. Nog één vraag rondom wanneer voeren we het debat? Het debat over wat wij als Brunsum gaan doen met de participatiewet?
Want dat... Heel concreet, de invulling van die regiefunctie, al dan niet. En hopelijk zeg ik erbij, in samenspraak met omliggende gemeentes. Ik constateer nu, en dat is maar een luttel voorbeeld, een buurtbeheerbedrijf Heerlen, dat weer heel anders wordt opgezet dan dat in Brunsum, als ik Betere Buren lees. Dat weer heel anders is dan het gestoeide Landgraaf, want die zijn volgens mij nog lang niet zo ver. Die hebben... Maar goed, daar gaat het niet over. En dan van Kerkrade heb ik het nog maar even niet meegenomen. Dus ik constateer dat we met hetzelfde probleem zitten, want het is één regio. Het zijn arbeidsgehandicapten, we zijn ook qua financiën dezelfde regio. Maar ik zie op dat gebied, want de heer Dijk zegt, we laten een onderzoek doen als WOZ daar nog extra op datgene wat er lag. De participatiewet is weer anders dan wet naar werk en vermogen. Maar deze raad, evenals die andere raden, zullen toch een invulling moeten geven. En dan zie ik nu wel verschillen optreden in het buurtbeheer. En het buurtbeheer heeft weer een relatie met de SW, of juist niet. Kun je helemaal ontkoppelen, je kunt het bij elkaar gooien. En dan denk ik van ja, als dat nu wel uit elkaar groeit, maar we werken wel samen binnen WOZL, dan bijten we dadelijk in onze eigen staart. Dus de vraag is, één, wanneer komt dat debat ook in Brunsum over de regierol? Of zeggen we als raad, we moeten dat naar voren trekken en niet afwachten. Dus wanneer is dat onderzoek klaar, wanneer kunnen we beginnen? En twee, het college zou ik vragen om op zijn minst, u zit in het bestuur, te kijken van omliggende gemeentes zijn ook bezig, stem dat wel af. Want als ik de notitie over buurtbeheer en integratie en het sociaal domein van Heerlen neem, dan is die toch wat uitgebreider en verdergaand dan die van Brunsum. En volgens mij wacht men een landgraaf op de fusie en heeft men een nota.
Dat laatste, dat weet ik niet. We hebben wel gezegd dat in het verhaal van de samenwerking Brunsum-Landgraaf wij in ieder geval vasthouden aan de systematiek binnen Betere Buren die wij nu hebben aangezet. En dat wij dat niet loslaten omdat wij de geruchten gehoord hebben, zoals u zo ook gehoord hebben over Landgraaf en het werkbedrijf. Wanneer wij de discussie gaan voeren in deze raad, ik kan het u op dit moment nog niet zeggen. Het lijkt mij heel verstandig om even de daadwerkelijke participatiewet af te wachten tot die uit de Eerste Kamer is. En mogelijk met amendementen en moties gewoon concreet bij ons op tafel liggen. Dan krijgen we deze maand, als het goed is, het nieuwe verdeelmodel en de meiscirculaire. Rondom de budgetten voor met name de sociale sector. Dan loopt er vanuit Weerzedel nog het onderzoek van wat moeten wij nu met Weerzedel in de toekomst. Wordt dat voor ons de locatie waar wij gezamenlijk het beschut gaan organiseren dat er nog is. En gaan wij, als er mensen gepensioneerd worden binnen het beschut, of in ieder geval dat werk niet meer uitvoeren, gaan wij dat dan als mensenontwikkelbedrijf gebruiken? Gaan wij daar mensen vanuit WWB naartoe brengen? Of doen we dat SEC hier bij Betere Buren? Of gaan wij het netwerk aanspreken zoals we bezig zijn met Balans Facilitair bijvoorbeeld, waar we een overeenkomst mee hebben dat daar jaarlijks een x-aantal mensen naartoe kunnen? En die scenario's, daar zijn we dus nu mee bezig. Op het moment dat we dat helder hebben, komen we uiteraard naar u als raad toe. Dat Heerlen het op een andere leest schoeit als Brunsum, en Heerlen ook wel anders doet als Kerkrade, en Kerkrade bij anders doet als Brunsum, dat vind ik op zich een hele goede ontwikkeling. Want uiteindelijk komen er onder de streep diverse soorten van mensontwikkeling uit, en diverse soorten van hoe heeft een gemeente nou nagedacht over de participatiewet, en daar kunnen we uiteindelijk alleen maar van leren. En om nou alles op één hoop te gooien, nog voordat we exact weten wat er op papier komt, dat lijkt mij iets aan de vroege kant. Maar uiteraard komt deze discussie naar u toe, maar ik kan u geen datum toezeggen.
Oké, nu een korte reactie van Wethouder Joosten.
Ja, nog even een korte reactie op de opmerking die ik zojuist hoorde van de heer Lespoir met betrekking tot de tekorten en ja, mogelijkwijs van ja, hoe los je die tekorten op. Nou, even vanuit het financiële perspectief. Ik hecht er waarde aan om u als raad gewoon goed te informeren over de financiële consequenties op het moment dat de lijn zoals die nu is uitgezet, wat dat voor de gemeente Brunssum zou gaan betekenen. Terecht heeft de heer Dijk opgemerkt dat dat inderdaad ook het meest zwarte scenario is als er niks zou gaan gebeuren. En het is ook terecht van dat er beleid gevoerd gaat worden om ervoor te zorgen dat in ieder geval die trend omgezet gaat worden. En daar ligt natuurlijk ook een belangrijke gemeenschappelijke taak, niet alleen hier in Brunssum, maar ook bij de overige WZL gemeentes, om daar een stuk invulling aan te geven, omdat die zorgplicht aan onze mensen, die blijft natuurlijk keihard recht overeind staan. Daarbij hoort ook dat we ook een goed en een evenwichtig beeld hebben van de risico's die er op ons af kunnen lopen. U heeft er zelf een vraag voor gesteld en het verlengde ook de heer Palmen. En daarvan hebben we ook toegezegd van die moeten we ook in het verlengde van datgene van wat ook vanuit Deloitte naar ons toe is gekomen, moeten we ook voor zorgen van dat we die risico's goed in kaart kunnen brengen, ook financieel kunnen gaan maken. En op het moment dat we dat hebben, dan zullen we er ook mee naar u terugkomen als raad. Dank u wel.
Voorzitter, bij interruptie. Kijk, twee agendapunten geleden hebben we gesproken over de gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg. Daar ging het over de zinsnede. De gemeenteraad van Brunssum gaat ervan uit dat de benoemde risico's nauwgezet gemonitord worden. Graag zou deze passage, of de nieuwe passage zoals we net hebben besloten, ook in dit voorstel opgenomen moeten worden, dat wij bij tijd en wijde worden geïnformeerd die aangaande.
Dat is een goede.
Goed, uw opmerking is duidelijk, maar mijn vraag is of die ook duidelijk is van de kant van portefeuillehouders die hier zitten. Begrijp je die nou ook wat de vraag is en wat eventueel aangepast zou moeten worden textueel in een voorstel?
Het is mij niet duidelijk, maar ik begrijp dat er net iets toegevoegd is bij de KBL.
Het ging over de zienswijze die is ingediend bij KBL, hè. De conceptzienswijze, ik weet de zinsnede heb ik even niet bij de hand, maar in ieder geval de van de risico's zou die
ja, de bedoeling
worden, dus om dat ook toe te voegen aan de zienswijze.
Ja, de bedoeling was om dat wat minder vrijblijvend te formuleren en wat explicieter.
Lijkt mij geen enkel probleem om dat toe te voegen.
Oké, dat is helder. Dan
één vraag, voorzitter, van mij. Die notitie van hoeveel meer werk er nu door de deelnemende gemeentes naar bedrijven is gegaan om het bedrijf te steunen, die hebben we steeds niet na een jaar.
Nee, dat is inzichtelijk te maken. Ik heb dat zojuist even.
Dan zou ik het graag thuis krijgen.
Thuis? Ja, maar dat gaat niet binnen 2 weken lukken, maar we gaan dat inzichtelijk maken en u krijgt daar bericht van. En ik hoop niet dat als ik over 15 dagen nog geen mail heb gestuurd, dat u mij op zondagmiddag, als we allemaal in de tuin liggen of op schuttersfeesten zijn, dat u mij weer een mail stuurt van waar blijft het? Dus we hebben dit toegezegd, u mag dat noteren en wij gaan daar achteraan en wij zetten dat verzoek uit bij deze, bij de organisatie en ze gaan dat uitzoeken.
Oké, dan
de laatste gebeurt op Hemelvaartsdag.
Als laatste had BBW Lijspalwe nog vragen.
Ja, voorzitter. Het antwoord op de verklaarbaarheid van de vervreemding en activiteiten post en groen, de risico's, de hogere tekorten, dat antwoord dat is ons ontgaan. Het zou wel met de tijd het tijdstip te maken. Nou,
misschien als ik daar meteen antwoord op mag geven. Ik had gezegd dat antwoord staat letterlijk op pagina 5 van 11 onder 2. En op pagina 7 van 11 onder het derde gedachtenstreep, halverwege de pagina. Daar staat exact woordelijk uitgelegd.
Wat, op welke pagina?
5 van 11 onder 2.
Ja.
En 7 van 11 onder het derde gedachtenstreepje. Dat zijn dus 2 keer dezelfde tekst. Dus u kunt ook gewoon die van pagina 7 pakken of die van pagina 5. Dan hoeft u niet dubbel te lezen. Maar er staat exact uitgelegd wat we bedoelen met die uitspraak daarover.
Nee, maar dat is nu net de vraag die bij mij daarop roept. Van als dat een winstgevende activiteit is en ik vervreemd die, net als de Intratuin, dan spraken we af, en nu chargeer ik dat met 200 detacheringsmensen werden overgenomen, dat was op een keer nog 100 en toen geen ene meer. Ja, dus, en dan kunt u contracten afsluiten wat u wilt. Dan loopt het terug, dus het papier is geduldig daarin.
Het is ook relatief eenvoudig verklaarbaar. Kijk, we hebben met elkaar afgesproken dat we WOZL terug gaan brengen naar beschut en detachering. Deze onderdelen horen niet bij beschut, nog bij detachering. En daarnaast hebben we ook met elkaar afgesproken dat wij niet meer wensen te participeren in risicovolle ondernemingen. Op dit moment zijn dat ondernemingen die een kleine plus draaien. Dus ga je die vervreemden, dan draai je die kleine plus die je nu draait. Die komt niet meer op je balans, maar die draai je in de min. Maar daarmee ben je wel het risico kwijt dat het in de toekomst zou kunnen gaan vormen. En zeker als ik naar POS kijk, dat draait nu een hele kleine plus, geloof ik, als ik even. Maar dan hebben we het echt over heel klein. U weet zelf, er wordt steeds minder post verstuurd. Dus binnen nu en 1 à 2 jaren voorzien wij daar een tekort. En dat tekort zetten wij op deze manier op afstand. Met het behoud van de volledige. Met het volledige aantal FTE's die mee overgaan. En die ook gegarandeerd zijn.
Nee, maar u doet uw eigen antwoord teniet door te stellen. Van de post wordt minder, dus we vervreemden. Die post wordt niet alleen voor ons bedrijf te minder, maar ook voor die andere bedrijven. Dus het gaat ergens, gaat zich dat wreken. We hebben die mensen in dienst dan.
Ja,
dus,
we hebben die mensen in dienst. En dan die mensen die nu bij post zitten, die gaan collectief mee over naar een mogelijke potentiële overnamekandidaat. En die blijven ook daar in dienst. Die garantie is dus afgegeven.
Ze hebben ons uitdienst bewezen dan.
Die blijven daar gedetacheerd, laat ik het dan zo zeggen.
Nee, maar dat is net wat ik u aangeef.
Exact, die blijven bij de potentiële mogelijke koper van post, blijven ze gedetacheerd.
Ja, en als de post
met de garantie van het aantal FTE's, dat op dit moment, en dan moet ik even een aantal kijken, bij de post 170?
170,
dat zal nog iets zakken, maar dat gebeurt door natuurlijke uitstroom. Dus daar gaan geen FTE's verloren en het aantal mensen blijft gedetacheerd.
Nee, dat begrijp ik, maar we hebben, en ik blijf het herhalen, de intratuin is het beste voorbeeld waar het falikant misging. En als een bedrijf failliet gaat, ben je zo kwijt. Wat ons omgaat is, zo goedkoop als de WOZL kan werken, kan niemand werken. Dus dat risico dat onze mensen dan, als die goed werk leveren, dat die ontslagen worden of van het werk afgehouden worden, die acht ik en onze fractie klein. Eerder als het een commercieel bedrijf wordt, wordt dat risico wat groter. Dus we krijgen onze mensen terug. Hebben wij een terugkoopgarantie als ze zeggen van dat bedrijf doet niks, de verkoop verder en weet ik wat. Hebben wij een terugkoopgarantie als het goed gaat, dat wij het weer beter kunnen om in ieder geval de werkgelegenheid voor deze mensen intact te houden. Want we krijgen ze toch een keer terug. We hebben ze op de loonlijst staan. Hè? En dan kunnen we zeggen, we hebben met elkaar afgesproken dat we geen risicovolle ondernemingen gaan doen. Ja, dan zeg ik, waarom doen we BV's oprichten? Dat heeft geld gekost. We lopen de risico's, want de exploitatie van de BV's loopt op naar 13 miljoen tekort. Denk ik, wat is dan de toegevoegde waarde, de meerwaarde van de BV's die we hebben? Als je ook gewoon zeggen, we kunnen de unit groen en de unit en dit allemaal weer zo del. Nu zaten we eigenaar, houder en bestuurder, is één en dezelfde persoon, hè? Een privépersoon zelfs nog. Geen gemeente. Welke risico's lopen die mensen, hoe zijn die afgedekt? Ja, wij hebben daar. We waren toen ook tegen dat voorstel, ik bedoel, omdat we het niet zinnig vonden. Maar als ik het nu zie, dan denk ik, wat is de meerwaarde ervan? Buiten een hoop romslom. En als het wint is, moeten we ook een belasting erover betalen.
Voorzitter, BV's hebben we opgericht om het ons gemakkelijk te maken om vervreemdingen vorm te geven. Want we zijn nu bezig met partijen om post te vervreemden en om commercieel groen te vervreemden. En dan praat je binnen die BV met die ondernemingsraad over vervreemding. En kun je relatief eenvoudig toewijzen welke mensen bij welk werkdeel horen. En kun je de vervreemding vormgeven. Als we dat binnen één bedrijf hadden gedaan met 4500 SW-medewerkers en pak een beetje 80 CEO-personeel. Dan hadden we daar jaren over gedaan om toedelingen te maken, uitsplitsingen te maken en besluiten hierover te krijgen. En dat is op voorhand een keuze geweest om BV's in te richten, zodat we vervreemdingen eenvoudig konden organiseren. Dat is één punt met betrekking tot de BV's. Als het gaat om post...
Mag ik dat... Maar de vervreemding, u doet niet meer als een contract verkopen, hè? Ik bedoel, u verkoopt niet de BV met de aandelen en alles. Het levert u niks op. U doet alleen het werk, de overeenkomst, zeg u. Wij verkopen u de overeenkomst. Die neemt u van ons over. Wij hebben dat bedrijf wel, maar we hebben de overeenkomst met de post. Bij wijze van spreken, TNT vindt dat allemaal heet. En dat geven we u. Maar ja, doet het dus niet. U verkoopt geen aandelen. U doet niks. Of
wij hebben de mogelijkheid...
Gaat de WOZL BV1 wordt... krijg een andere eigenaar, bestuurder, aandelen, weet ik wat.
Nou ja, bij buurtbeheer Brunsum BV is dat zo gegaan. Hebben de hele BV verkocht. Ja. Met betrekking tot post heeft de overnemende partij... de voorkeur uitgesproken om niet de BV over te nemen. Maar alle andere dingen gaan wel over... waarbij het min of meer op hetzelfde neerkomt. Alleen de discussie over vervreemding is veel eenvoudiger gebleken. Terugkomen op post. Ook in het meerjarenbeeld wat wij hadden over post... en dat werden we in bevestigd met een aantal partijen die geïnteresseerd waren in post... zou de regio Parkstad te klein zijn om op de langere termijn te overleven. We zitten nu met een partij om tafel die een veel grotere regio heeft... en waardoor werkgelegenheid veel beter te garanderen is... dan dat we het zelf voor deze groep mensen in onze regio zouden kunnen. Over het Intertuin debacle kan ik niet zoveel zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat wij met de directie van de overnemende partijen... waarmee we aan het onderhandelen zijn... duidelijke afspraken maken over bewegingen, uitstroom en instroom... van gedetacheerde WSW-mensen, waarbij de lange termijn garantie van werkgelegenheid aan hun kant ligt. En daarbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan. En waar het ter dele ook op aankomt, is dat je de boel kort, maar verschrikkelijk dichtbij kort volgt. En als ik achterover ga leunen, wat ik overigens niet doe, dan betekent het dat je niet scherp naar de cijfers blijft kijken... en je op enig moment verrast wordt door misschien ontwikkelingen die je hebt gemist. Dat kan je bij een dossier als dit niet laten gebeuren. En dat betekent, dat gebeurt met de balans facilitair, dat gebeurt bij Emma Schoenen. Daar word ik continu geïnformeerd, elke maand opnieuw. Wat is de instroom geweest? Wat is de uitstroom geweest? Blijven de aantallen op peil? En daar waar ik vermoeden heb dat er iets gebeurt, hebben we op directieniveau afstemming. En wil ik direct geïnformeerd worden over wat er aan de hand is en of er wat aan de hand is. En dat is ook waarom dat ik zeg, ik verwacht, en als de hemel op ons neerdaalt, dan moeten we allemaal kijken hoe we ons eruit redden. Maar dat is een situatie die niet zal gebeuren. Maar onder normale omstandigheden hebben we goede afspraken, volgen we elkaar op de voet... En betekent dat je ontwikkelingen ziet aankomen en daar directies ook op moet aanspreken. Want daar heb je de afspraken met elkaar over gemaakt.
Goed, meneer Palm, uw vragen zijn verder beantwoord. Ja, prima. Dan zitten we weer bij aan de formele afronding van het agendapunt. De vraag is of het agendapunt inderdaad rijp is om door te gaan naar de raad. Ik zie geen bezwaren. Er komt een tweede versie. Omdat er een passage aan toegevoegd moet worden.
Is dit een goedkeuring als je passage zo
buiten? In de zienswijze.
Maar de passage zou dan worden deze?
Ik zie dat de griffier, en dan zet ik de bril op, dan kan ik het ook lezen. Dat de griffier de zinsnede heeft geformuleerd. De gemeenteraad van Brunsum stelt als voorwaarde dat de benoemde risico's nauwgezet gemonitord worden. Snap. Ja.
Wat moet je dan monitoren als je...
Ja, ja.
Waarom zou je het monitoren als je er niks mee doet?
Goed, dan even terug. Het stuk is geadviseerd als een B-stuk. Zijn er partijen die daar andere gedachten over hebben? Dat is niet het geval. Oké, okay, dan gaat het stuk door naar het raad als het B-stuk. Mag ik de heer Dijk bedanken? Mag ik mevrouw Melroos bedanken? Die blijft nog even. Die vond het zo gezellig, die blijft nog even. We zitten bij agendapunt nummer 24.